Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 243.
Hoi Ben.
Hi Herbert.
Dit wordt een leuke.
Ja, nee, we hebben er beide heel veel zin in. Ja. Altijd. Maar dit is weer een onderwerp.
Sport. Weer.
Sport, auto's, zelfrijden.
Hard gaan.
Hard gaan, elektrisch. Ja, het is alles komt samen in deze uitzending.
Elektrisch en autonoom.
Autonoom. Precies, dus alles komt samen. Dus daar zijn we blij mee. Voordat we dat gaan doen, even naar onze sponsor.
Yep.
Teamviewer. En iedere week is dat. Hè? Dus ik, dan komen ze weer met Teamviewer. Nee, want ik verwijs jullie altijd naar liveAR.app. Dus ik denk, joh, ik ga daar ook af en toe naartoe. En ik zag in het FD zag ik daar een artikel. Ik ging daar naartoe. En wat ik leuk vond, ik zag bijvoorbeeld dat je hebt een cv-ketel. Herbert, en je kent nog van de HoloLens jaren geleden. Dat was dan het promo van uiteindelijk zit je thuis. De monteur die vertelt jou met je HoloLens, vertelt de monteur precies wat je moet doen. Dus je hoeft niet meer die monteur thuis laten komen. Door je HoloLens zegt hij draai nu naar links en rechts. En dat is dan een demonstratie. En dan denk je, oh, wanneer komt dat? Maar ik zag dus letterlijk Teamviewer met die AR-app. Doen ze letterlijk, een cv-ketel. En zag je letterlijk, hé, je moet daar en draaien, daar en draaien. Dus ik van,
gaaf.
Ja, dus wat een pilot is, komt nu tot leven. Dus daar werd ik weer enthousiast over. Nu zal ik even alles. Het is gratis, is die app. Ook met de reality-app van Teamviewer, de live AR. Die kan je dus uitproberen. Dus niet alleen die cv-ketel, ook interactieve videogesprekken. En er zitten weer die emoties, die 3D-elementen zitten er allemaal in. Dus als je geïnteresseerd bent, liveAR.app had ik al genoemd. Dit was SoSred.
Zo kan je ook binnenkort je eigen auto repareren.
Ja, en dat is weer de link naar Dennis.
Dennis Hubbels.
Hoi.
Ja. Hoi. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Student technische natuurkunde aan de TU Eindhoven.
Ja, klopt.
Welkom. En jij bent van het team aan de TU Eindhoven dat aan autonoom racen doet.
Yes, klopt, inderdaad.
En dat vinden wij ontzettend interessant.
Ja. En de reactie die ik natuurlijk kreeg, en dat krijgen we natuurlijk vaker, van ja, waarom race je nog als het autonoom is? Dan hoef je helemaal niet weg. Je zet een robot neer, dan is het een robot die kan racen met wielen en een stuur. Ja, en die zet je neer en je kan thuis zitten en je kan een beetje kijken naar hem. Ja. Dat is natuurlijk de eerste reactie.
Ja, dat is toch mooi?
Ja, ik vind het ook heel mooi. Maar ja. Wat is jouw antwoord? Ja, ik denk niet dat je antwoord, het is mooi.
Nee, ja, kijk, de challenge zit hem natuurlijk in de techniek die erachter zit. En dat daar ook nog een persoon in kan zitten. Ja, kijk, dat is natuurlijk
irrelevant.
we zijn natuurlijk binnen het team gewoon heel erg bezig met die techniek die erachter zit. Kijken hoe we het hele systeem moeten opbouwen. Want we hebben het echt. Nou, we zijn er nu al zo'n 2-3 jaar mee bezig. We hebben het echt van de grond op moeten bouwen. En dan ja, dan sta je daar. Uiteindelijk, je hebt een elektrische auto, daar zijn we mee begonnen. En die moet uit zichzelf gaan rijden. Hoe ga je dat doen?
Ja.
Hoe pak je dat aan? Hoe bouw je de hele structuur op?
Misschien is het wel zinnig dat je eerst even een beeld schetst. Want ja, dat moest ik ook, want ik zag jullie persbericht. En werden Herbert en ik heel erg enthousiast beide. Maar eerst even schets hoe het eruit ziet. Want ik tikte wel even op de YouTube-video waardoor ik zag, oké, het ziet er zo uit. Kun je dat aangeven?
Ja, dus misschien even dan helemaal in het begin beginnen.
Ja, dat is wel handig.
Dus wij doen mee, we zijn van University Racing Eindhoven en we doen mee aan de Formula Student Competitie. Dus een wereldwijde designcompetitie eigenlijk, waarbij we de studenten over de hele wereld die gaan een raceauto bouwen. En daar heb je 3 verschillende klassen in. Dus je hebt gewoon de verbrandingsmotoren, elektrisch. En dan nu sinds een aantal jaren heb je dus de autonome klasse, waar wij ook aan meedoen.
Ook aan meedoen. Dus jullie doen ook mee aan die verbrandingsmotoren, de elektrische.
Ja.
Maar jouw team is autonoom, hè? Dat is het autonoom team. Of is hetzelfde team, doet ook die andere?
Ja. Dus wij hebben, we zijn, dit is in principe de tweede iteratie van de convertible auto, zo noemen we dat. Dus we hebben 2 jaar terug zijn we begonnen met een auto bouwen die ook met de elektrische klasse mee kan doen. Dus terwijl er iemand in zit, kan hij rijden. Maar we kunnen hem ook ombouwen. Dus dan zetten we er een aantal extra sensoren en een computer op die zorgen dat alle sensors aangestuurd worden. Dat hij ook autonoom over diezelfde baan kan rijden. En dat is eigenlijk het hele autoconcept wat we nu hebben. Dus dat we in twee verschillende competities mee kunnen doen. En dat we eigenlijk ook nog aan de top mee kunnen doen. Dat is natuurlijk het doel.
Mm-hmm. Hoe verlangzamen is je als je autonoom is?
Op sneller, dit moment
denk ik niet.
Ja, ik denk, kijk, het ligt eraan wat voor... Wat je rijdt.
Als je last 115 km per uur maximaal.
Ja, precies. Dat is eigenlijk al op een rechtstuk, op een acceleratie, is dat precies hetzelfde als wanneer er gewoon een persoon in zou zitten.
Ja, maar ik wil even op het circuit.
Op het circuit.
Hoeveel procent nog langzamer?
Ja, ik denk dat we nu op 60-70% zitten.
Dat vind ik toch wel nog heel behoorlijk.
Ja, maar het gaat ook echt heel hard. Ja. Als je dat ziet, kijk de baantjes waar wij op rijden, om even dan uit te leggen hoe het eruit ziet.
Helemaal, ja.
Want we racen dus, volgende week zitten we in Spanje op het circuit de Catalunya in Barcelona. Het is niet dat we daar over die hele grote racebaan gaan rijden. Maar wij rijden eigenlijk op een soort custom baantje wat eruit is gezet. Dus eigenlijk is het heel simpel, je rijdt gewoon tussen pionnetjes door. En dat komt als je onze auto ziet. Dat is een hele compacte auto. Maar met heel veel power.
Dus... Het lijkt een beetje op een kart, had ik het idee.
Ja, het lijkt een beetje op een uit de kluiten gewassen kart.
Ja, het deed me een beetje denken aan een auto van Lego. Vind je dat heel gek dat ik dat zeg?
Misschien een beetje wel.
Een beetje een gedrongen model van een Formule 1 wagen.
Ja, precies.
Zo... Alsof hij door een vervormer is gehaald.
Ja. Maar dat, in essentie is het dat eigenlijk wel. Het is,
en zien al die auto's in die klasses er ongeveer zo uit? Of hebben jullie weer een aparte design waardoor het weer beter is of anders? Of doen jullie elkaar toch weer na?
Mm-hmm.
Of zijn er ook normen natuurlijk vanuit de organisatie?
Ja.
Het moet daaraan en daaraan voldoen.
Ja, dus we hebben eigenlijk net zoals in de Formule 1 ook een regelboek. En als je het vergelijkt, die regelboeken tussen de Formule 1 en bij ons, dan is het bij de Formule 1 heel technisch gespecificeerd. Heel in detail ook van dit mag je wel en dit mag je niet en dit zijn de uitzonderingen. Bij ons is het eigenlijk, dit zijn de regels, je moet je aan voldoen. En dat zijn allemaal veiligheidsregels. Zo kun je het een beetje zien. Dus de designvrijheid is enorm.
Mm-hmm.
Dus in de Formule 1, daar zien die auto's er heel hetzelfde uit. En ze kunnen ook niet een auto hebben die er totaal anders uitziet.
Nee, want de vorm wordt daar gedicteerd door de noodzaak van aerodynamica en wat dan nou, een wegligging en dergelijke.
Mm-hmm.
Ja. En volgt het model dat jullie hebben, volgt dat ook uit noodzaak? Of hebben jullie gedacht, we gaan een auto een vorm geven dat die nog een beetje op een racewagen lijkt?
Nee, in principe heb je eigenlijk alle vrijheid die er is. Kijk, je hebt natuurlijk wel de grote vormen zoals, je moet vier wielen hebben en je moet ook een rolroep hebben, net zoals in de Formule 1. Dat als die, stel die gaat over de kop, dat je coureur niet eruit valt of dat hij niet met zijn hoofd...
Er zit wel een coureur in.
Ja, bij die ene klasse
bij
wel.
Bij die andere klasses wel.
Oh, pardon.
Ja, die vinden wij minder interessant, maar...
Ja. dus in die zin heb je wel de grote design restricties eigenlijk. Maar wat je daar allemaal binnen doet, dat kun je allemaal zelf bepalen.
Wat zie jij in de Formule 1, wat jij hebt ontdekt met je universiteitsteam, dat je denkt van dat gaan ze echt over 2-3 jaar overnemen. Ongelooflijk dat ze dat nog doen. Wat doen jullie slimmer en beter en intelligent? Ja.
Nou, dan maak ik even de stap naar Formule E. Want dat is natuurlijk ook...
Ja, tuurlijk.
En daar rijden ze bijvoorbeeld nog met 2-wiel aangedreven auto's. Ja.
Dat is echt stom.
Maar dus wat wij dus hebben is... we hebben elke motor kunnen we apart aansturen met een aparte motor.
Dat heeft Tesla ook. Nee, die hebben 3 motoren nu bij die nieuwe plate. Gaan we door.
Oké. Okay. Nee,
dat heeft de Lightyear heeft dat. De Lightyear wordt met 4 wielen aangedreven. Ja, klopt.
Oh, kijk. Ja. Ja, dus dan kun je al echt elk wiel apart aansturen. En dan zou je dus ook een soort van... Ja, je kan precies de grip meten in principe wat elk wiel heeft. Dus je kan de power die je naar elk wiel stuurt precies aanpassen op hoeveel grip dat die heeft. Of stel, je maakt een bocht. Denk maar aan hoe een tank stuurt. Die heeft eigenlijk gewoon 2 rupsbanden. En als hij naar links wil, dan laat hij de rechter gewoon ietsje sneller draaien. Dat doen wij precies ook met onze auto. Dus wij laten, als wij een bocht naar links maken, laten wij allebei de rechterwielen, daar sturen we gewoon iets meer power naartoe, zodat die iets sneller gaan draaien. En dan kun je dus zoveel sneller door je bocht heen.
Dus er heel zit niet simpel uitgelegd. Dus er zit geen stuurinrichting in bij jullie? Jullie doen net zoals een tank besturen jullie.
Ja, er zit ook een stuurinrichting, maar
Hij versterkt dat.
Je versterkt dat.
Zet dat kracht bij.
Ja, net zoals die dure auto's die dan de wielen meesturen, de 8-wielen meesturen in de bocht.
Dat is ook een optie. Sommige teams die doen dat ook. Bijvoorbeeld als jij een verbrandingsmotor hebt, dan kun je heel lastig je voorwielen ook aandrijven. En vooral in een raceauto. Dus sommige teams die hebben inderdaad de achterwielen die ze een beetje kunnen sturen. Ja, wij doen dat dan niet op die manier, maar wij sturen gewoon een andere power eigenlijk naar de motoren van onze wielen.
Ja, maar het is dus een extra maatregel naast het gewone sturen dat je ook doet.
Ja, precies.
Ja, maar de vraag was, wat gaan ze overnemen? Wat is het voordeel? En dit is dus een van de voorbeelden wat je zegt van, raar dat in de Formule E nog niet wordt gebruikt.
Ja, in principe is dat wel een techniek waarvan ik zou zeggen dat zou redelijk wat performance ook aan de auto's geven. Dat maakt ze natuurlijk wel wat ingewikkelder. Maar ik denk dat dat wel, dat is een stukje techniek wat ik denk dat wel uiteindelijk naar de Formule E komt.
Ja.
Hoe, want het gaat al een beetje over het ontwerpen. Hè? Wat voor technieken pas je toe en hoe gaat die auto eruit zien? Hoe is dat in jullie team georganiseerd? Ja. Is die auto van de grond af opgebouwd? Of ga je uit van een commercieel model dat je verder hebt aangekleed? Vertel daar eens wat over.
Ja, ondertussen bestaan wij al een aantal jaren. Dus we hebben al redelijk wat ervaring ook binnen ons team. We zijn in 2003 opgericht. Dus we bestaan nu al, 18 jaar.
Wow,
ja. Eerste vijf auto's die. Dus vanuit de competitie moeten we echt elk jaar een nieuwe auto maken. Anders mag je niet meer meedoen. Je mag niet 2 jaar op rij met dezelfde auto meedoen.
En wanneer is het nog dezelfde auto? Want het is wanneer een definitiekwestie. Ja. Moet het echt een nieuw chassis zijn? Of als dat begrip nog bestaat?
Ja, dus het chassis, in ieder geval in de E-klasse, dus dat is met coureur, dan moet je echt een nieuw chassis maken. Dus dan is de hele auto gewoon compleet nieuw. Bij de autonome klasse wil het nog wel eens veranderen. En dan zeggen ze, omdat het nog zo nieuw is, als je grote veranderingen maakt in je software, dan zien we het ook al als nieuwe auto.
En wat maak je dan in het chassis nieuw? Is dat het materiaal of want de vormgeving blijft hetzelfde. Wat is daar nieuw?
Eigenlijk moet je gewoon een nieuwe. Ja, je zou dus een nieuw design kunnen maken. Maar als je fysiek een nieuw exemplaar hebt geproduceerd.
Is dat alles?
Dan is het al prima.
Dat stelt weinig. Want dan kan je precies hetzelfde. Hetzelfde materialen, dezelfde vormgeving.
Ja, dat kan. Maar natuurlijk dan is de vraag. Waarom zou je dat doen? Als je toch een nieuwe maakt, dan kun je het ook meteen beter maken.
Wat heb je dit jaar beter daaraan gemaakt?
Een voorbeeld van ons chassis. We hebben een totaal nieuwe ophanging gekregen sinds de vorige auto. En betekent dat ook alle connecties tot het chassis zelf, die zijn veranderd. Dus je hebt van die hardpoints, noemen we dat. En die moeten verstevigd worden in het chassis. Hoe we dat doen, de monocoque die we hebben, dus dat is het chassis zelf, dus dat stukje carbon, dat sandwichpaneel, er zit aluminium honingraatstructuur in. Dat is heel stijf in de dikte richting eigenlijk. Maar als je daar een suspensiepunt opzet, dus eigenlijk zo'n vastmaakpunt voor de ophanging, dan moet dat verstevigd worden. En dan zit daar een balsahout insert in. Dat is eigenlijk heel licht hout, maar wel heel stevig. En die
maak je ook zweefvliegtuigen van, hè? Balsahout.
Ja, precies.
Ja, sorry, ga verder.
En die inserts, die moeten dus wel uitlijnen met de stokjes die je hebt of met je suspensie. En daarom ben je dus al genoodzaakt om een heel nieuw chassis te maken, omdat het gewoon niet meer uitkomt.
Mooi. Want wat ik ook zo mooi vond op jullie website, weet je, je hebt ook alles mooi onderverdeeld in de chassis, in de aandrijving, aerodynamica, in de software, in de control. En dan ook PR en business en operatie. Het is echt als een bedrijf opgezet met alle onderdelen die meespelen.
Ja,
en ik vind het ook leuk om chassis hebben we nu gehad. Maar dat autonoom willen wij natuurlijk heel diep op in. Ja. Maar ook de aerodynamica.
Maar voordat we daar verder op ingaan, vind ik het leuk om even te herinneren aan, ik weet niet of het jou nog wat zegt, Ben, de DARPA Grand Challenge.
Ja,
zegt het jou wel, Dennis? Een wedstrijd in de Verenigde Staten georganiseerd door het Pentagon. Het DARPA is de afdeling van het Pentagon waar ze gekke dingen doen. Hebben ze het internet ooit bedacht. En die hadden dus een paar jaar geleden de DARPA Grand Challenge. En dat was voor autonome voertuigen. Die moesten dan een of ander parcours afleggen in de woestijn.
Ja.
En het geestigste was volgens mij de eerste keer dat ze dat deden, was er misschien één, misschien niet één auto die het einde haalde. Dus als jij het hebt over de aerodynamica en de dit en de dat, dan denk ik, wat is op dit moment eigenlijk relevant? Ik ga er eigenlijk vanuit dat in jullie klasse de auto's het einde wel halen.
Mm-hmm.
Maar je maakt al gebaren van dat staat nog te bezien.
Ja, ja, ja.
Want als dat zo is, dan denk ik, ga daaraan werken in plaats van aan de aerodynamica. Je kunt heel aerodynamisch zijn, maar als je het einde niet haalt, dan heb je daar te weinig aandacht aan gegeven.
Nee, dat is zeker waar. Dat is ook, als je kijkt naar onze competitie. Het blijft de studentencompetitie. En je zit met een planning van 1 jaar. Dan is het heel strak. Want je moet een hele nieuwe auto maken. Die moet je eerst designen, dan maken, testen. En dan ook nog moet je racen. Dus voordat alles echt helemaal uitgetest is en het helemaal 100% goed werkt, dat is best lastig.
Ja, maar dus, je hebt al 18 jaar ervaring. Hè? Het is niet weg, je begint niet opnieuw.
Nee, maar er zit in het team niemand met 18 jaar ervaring.
Nee, maar je hebt alles goed beschreven. En dus dat.
Ja, en toch
wordt het niet goed beschreven natuurlijk.
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel onze documentatiestructuur.
Ook toch wel netjes, ja.
Ja. Die daar een beetje mee helpt. En we proberen ook zoveel mogelijk kennis nog gewoon van de afgelopen jaren erbij te hebben. Want als je vergeet wat je hebt gedaan, dan kun je natuurlijk ook geen stappen maken in de toekomst.
Ja.
Maar om terug te komen op het punt van de auto's die niet finishen. Ja, dat zie je toch wel elk jaar weer. Dat auto's misschien wel beginnen. Maar nou, bijvoorbeeld bij het grootste evenement wat op zo'n competitie wordt gedaan is de endurance, noemen we dat. Dat is eigenlijk gewoon de race. Dus je moet 22 kilometer rijden. En in het midden, dus rond de 11 kilometer, zit een pitstop. En dan vervangen we niet de wielen, maar de coureur die moet wisselen. Je kan je voorstellen, je komt met zo'n auto, die is gloeiend heet. Die heeft al 11 kilometer op volle toer heeft die zitten rijden. En die batterij die moet nog steeds gekoeld worden. Maar ja, je hebt geen wind meer door je radiatoren lopen. Dus die staat gewoon een aantal minuten staat die gewoon stil. Dus je ziet soms dat auto's dan op dat moment overhit raken. En ja, dan ben je gewoon uitgevallen en heb je bijvoorbeeld geen punten. Dus dat is een voorbeeld van hoe een auto kan uitvallen. Die auto's zijn ook zo complex. Van alles kan er fout gaan. Dus het is echt en niet alleen mechanisch, maar ook software of elektrisch. Het brandt een keertje iets door.
Nee, dat is wel grappig, want als ik denk aan een autonoom rijdende auto die het einde niet haalt, dan denk ik van dan heeft hij de weg niet kunnen volgen, bij wijze van spreken. Maar er kunnen dus heel andere dingen gebeuren ook nog.
Ja, zeker.
In
ja.
deze hele combinatie van technologische uitdagingen.
Ja, maar in dit voorbeeld bedoel je nog met een chauffeur erbij. Want je zegt de chauffeur moet vervangen worden.
Ja. Ja,
en precies. Jij hebt het over autonoom. We moeten dat onderscheid
ook. Ja, dat moeten we. Ja,
we moeten het onderscheid goed maken. Wanneer hou je met een autonome auto niet de finish?
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn als je de weg niet meer weet. Heel simpel.
Dus toch.
We hebben dus onze. Door het jaar heen gaan we heel veel testen met die wagen. Dus op dit moment, toevallig, zijn we ook met de rest van het team. In ieder geval een deel van het team. Die zitten nou op een testlocatie daar rondjes te rijden. Om te zorgen dat die auto dus volgende week zo goed mogelijk is afgesteld voor die race. Nou kun je dus verschillende. Ja, je testomgeving, die moet je dus eigenlijk zo goed mogelijk aanpassen. Ook het echte gedoe dadelijk op het circuit. Dus nu hebben ze bijvoorbeeld afgelopen jaar veel getest met redelijk ruim opgezette banen. En dan zagen we dus afgelopen week of afgelopen 2 weken gingen we kijken van oké, hoe ziet die baan er eigenlijk uit in Spanje? En dan zagen we toch wel van dat is toch wel flink een stukje meer compacter. En dan zitten toch wel wat hele scherpe bochten in. Nou ja, en als je daar geen rekening mee hebt gehouden in je software of in je afstelling van de parameters die je allemaal kan tunen, dan zit je toch wel met een probleem. Dus daar moet je toch zeker wel rekening mee houden en je moet het zeker ook wel voor hebben bereid. Dus het kan zomaar zijn dat die auto dadelijk aan het rijden is en dan herkent hij bijvoorbeeld niet meer de baan. Of er kan heel veel fout gaan, alles kan fout gaan.
Ja, dus je stelt de video af op een brede weg. Dus hij kijkt dan iets verder weg. En dan is hij smaller. Dus dan moet je hem instellen dat hij al een pilon eerder ziet.
Ja, dus kijk hoe de baan eruit ziet. Hij is gedefinieerd door pilonen inderdaad. Door pionnetjes in principe.
Nou, dat zag ik op een video daarom.
Ja, precies. Dus misschien ook voor de mensen thuis. De baan is ongeveer.
Of onderweg, dat kan ook.
Of onderweg, dat kan natuurlijk ook. De auto's die zijn ongeveer 1,40 meter breed. En de baan die is het dubbele, dus ongeveer 3 meter.
Inhalen is dan ook lastig.
Ja, daarom rijden we ook maar met 1 auto.
Het is een keer op de tijd. Het is een tijdrit, hè?
Ja, het is echt een tijdrit.
Ja.
Die auto's zijn ook niet gemaakt om rekening te houden met andere auto's op de baan. Dus
dat is een halte verder. Want ik ben ervan overtuigd dat dat vroeg of laat wel gaat gebeuren.
Ja, zeker.
Maar dan moet je technisch wel wat verder zijn. Dan kun je niet met een autopilot, zeg maar, van Tesla, kun je denk ik niet een wegrace gaan doen.
Nee. Maar 1,40, baan 3 meter.
Ja, en die pionnetjes, dus je hebt in principe blauwe pionnen aan de linkerkant en gele aan de rechterkant. Ah. Dus zo kan die al een beetje links-rechts zien. Nou ja, kijk, je maakt op een gegeven moment, die auto die gaat eerst een redelijk rustiger rondje rijden om heel goed de baan in kaart te maken. Dus hij maakt voor zichzelf een kaart en dan plaatst hij zichzelf ook op de kaart. Dus hij houdt bij waar hij is. En dan als je een heel rondje heeft gereden, dan weet hij precies hoe het eruit ziet. Maar stel nou, die pionnen die staan een stukje dichter bij elkaar in Spanje. En je hebt in je software rekening gehouden van oké, ze staan ongeveer 3 meter of 4 meter van elkaar af in de baanrichting, zeg maar. En nu staan ze in één keer 2 meter van elkaar af. Dan kan dat clashen met elkaar.
Ja, of hij kijkt eroverheen, dat soort dingen.
Of hij kijkt eroverheen, of hij ziet 2 pionnen in één keer als 1. Ja. Of hij gaat er meerdere tegelijk als 1 pion matchen. En als je dan nog een rondje ziet, dan kijkt hij, hey, ik zie er in één keer meer of ik zie er minder. Dus ja, dat is toch wel iets zeker om rekening mee te houden.
Mooi zeg. Hey, en nu gaan we door op het autonome. Dus die camera's, zijn dat gewoon standaard camera's? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, eigenlijk de camera's zelf. Dus we hebben 2 soorten sensoren. De eerste is gewoon een camera. Dus we hebben 2 monocamera's, noemen we dat dan. Die zitten op de auto en die kijken eigenlijk alleen naar kleur. En we hebben 2 LiDAR-sensoren. Dus
LiDAR ook. Ja.
Ja. Ja. Die LiDAR-sensoren die kunnen alleen afstanden zien. Dus wat we doen is, we hebben eerst die LiDAR-sensoren. Die kijken dus naar afstanden. Die proberen daar pionnen uit te filteren. Dus wat je terugkrijgt is het heet een point cloud. Het is eigenlijk gewoon een wolk met allemaal puntjes. En dat is een soort van 3D-representatie van de echte wereld. Met alleen maar puntjes. En dan moet je daar pionnen uit gaan detecteren. Dan krijg je een X, Y, Z-coördinaat van alle pionnen die je ziet van je LiDAR. En die gaan we dan in ons camerabeeld projecteren. Dus dan krijg je eigenlijk een hokje in je camerabeeld waar je zegt van, hier denken wij dat de pion staat. En dan gaat de camera kijken, oké, hier staat een pion, welke kleur heeft hij dan? Dus dan gaat de camera met zijn kleurinformatie zegt van, dit is een gele of dit is een blauwe. En uiteindelijk hebben we dus alle informatie, dus van de LiDAR-sensoren, die kunnen heel accuraat afstand meten. En de camera's die zien de kleuren. En zo kunnen we precies een kaart maken van de hele baan. En uiteindelijk ook bepalen waar we heen moeten.
Als ik het goed heb, is dit de methode die Mercedes gebruikt, maar Tesla gebruikt alleen maar camera's. Hoe klopt dit?
Ik weet in ieder geval dat Tesla wel alleen maar camera's gebruikt.
Ja, precies. Ja. Maar ik weet bijna zeker dat Mercedes ook LiDAR gebruikt en die combinatie gebruikt. En dat is een dispuut in de automotive industrie van wat is het beste, want LiDAR is duur. En Elon Musk zegt, dus het is niet nodig. Hoe kijk jij daarnaar? Nu je met jouw ervaring, heb je wel LiDAR nodig, denk jij? Of hoeft het toch niet?
Ja, voor ons
heeft Elon Musk gelijk.
Voor ons is de LiDAR toch echt wel
essentieel.
Ja. In principe zouden we ook helemaal zonder camera kunnen rijden. Want je weet gewoon, die auto staat ergens in het midden en je hebt links en rechts
spion. Ja, 3D-veld, ja.
Ja, je kan redelijk goed bepalen hoe die baan eruit ziet. Dus die camera is eigenlijk voor wat extra validatie in principe. Dus voor ons is zo'n LiDAR-sensor is wel echt essentieel. En die kan ook heel accuraat afstanden meten. En dat is echt waar wij ook onze snelheid uithalen. En wat heel belangrijk is voor de systemen die wij hebben.
Ja, dus je kunt makkelijker zonder camera's dan zonder LiDAR, zeg je eigenlijk?
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Waarom maakt Musk dan toch die keus? Weet een van jullie dat?
Prijs. Dus LiDAR is een stuk duurder.
Ah.
Maar ik zat toevallig deze week heb ik ook niet. Ik zei Mercedes, maar ook Audi. Want toevallig deze week wat filmpjes te kijken over naast de autopilot van Tesla, die veel beter is, heb ik ook naar wat noemen ze? Automatic systems van Mercedes en Audi zitten kijken. En dan hebben ze inderdaad LiDAR, kunnen ze dat hele veld zien. En ook als een auto naar achteren rijdt. Nou, mooi, prima. Maar het is prijs voornamelijk. En daarom zegt hij ook dat het niet nodig is.
Ja, kijk, camera's die bestaan ook veel langer al. Dus er zijn de technieken veel meer uitgewerkt. En misschien wel meer massaproductie. Veel LiDAR bedrijven die zijn nu echt nog in de R&D-fase. Dus die hebben nu hun eerste LiDAR's ontwikkeld. En nu komen er allemaal generatie 2 en generatie 3's, die komen nou uit. Maar ja, al die nieuwe generaties zijn natuurlijk wel een stuk prijziger. Ja,
ja, als jij zo, want je vertelde in het begin, je hebt dan een niet-autonome auto. En dan zet je dan software in, een LiDAR en een camera. En dan heb je een autonome auto. Zo'n setje, is dat, moet ik dat echt zien als een set dat je erin zet? En wat is dan de prijs daarvan? Nee, ik zit te denken, dat kun je ook in een normale Suzuki dan erop zetten.
Mm-hmm. Ja,
of
in principe
een andere auto.
In principe klopt dat. Dus nou, om voor ons een prijskaartje aan te hangen, dat is een beetje lastig. Maar als ik ga kijken, in principe is het geen... Ja, we stellen zelf een set samen. Dus alles is wel custom uitgekozen. Dus ja. Het is niet zo dat we dat inkopen of en dan in één keer op de auto zetten en dan doet hij het. Dus wij zijn wel echt op onze toepassing gericht gaan kijken naar wat zou voor ons de goede LiDAR sensor zijn. Welke computer hebben wij nodig? Hoeveel computer performance denken wij dat we nodig hebben? En ja, daar moet je dus ook
power rekenen. Is daarvoor nodig?
Ja, ja, precies.
Kun je daar iets over zeggen? Is het heel veel power, weinig? Wat is het?
Ja, dat meten ze volgens mij in teraflops. Ik zou zo.
Nee, maar zijn het hele zware apparaten? Of is het vrij voor €300? Weet je, zo'n standaard delletje?
Nee. Dan ben je wel echt al snel naar €10.000.
Oh, echt van die heftige.
Ja.
Gaaf.
Dus dat is echt, er zitten ook flinke videokaarten in. En twee van die grote processoren die echt zitten te blazen en flink wat koeling nodig hebben. Ja. Dus,
want toen ik power zei, toen dacht ik eigenlijk helemaal niet aan computer power. Toen dacht ik echt aan energie, want het moet allemaal ook uit die accu's komen.
Uh-huh.
Is dat relevant ten opzichte van de energie die nodig is voor de voortbeweging? Of is het eigenlijk maar een schijntje en hoef je daar verder niet over na te denken?
Ik denk, in principe is het een schijntje. Kijk, die motoren die de wielen aandrijven, die trekken in één keer, die volgens mij, ja, we hebben een limiet van 80 kilowatt. Maar daar kom je met de computer kom je daar lang niet aan.
Nee. Dan blijf je even rekenen onder de kilowatt waarschijnlijk.
Ja, zoiets. Ja. Dus in principe is dat niet,
Hoef je er niet zo zorgen over te maken.
Nee, we hebben natuurlijk wel ons LV-systeem, daar hebben we een aparte batterij voor in de auto. Die heeft het nog wel eens zwaar.
LV, sorry, wat is?
Laag voltage.
Oh, en waar gaat dat over? Over andere dingen dan...
Ja, dus we hebben een hoog voltage systeem in de auto. En dat is echt om de motoren aan te drijven. Dat gaat op 400 volt.
Oké, zo hoog. Ja.
En dan hebben we nog een laag voltage systeem. En dat is eigenlijk voor alle sensoren, alle computers, alle dingetjes die we verder rest nog in de auto hebben.
En is dat dan lichtnetniveau of is dat 12 volt niveau?
Nee, dat is 24 volt.
24 volt, oké.
Ja, als ik het wil.
Ja, maar werkt alle computerapparatuur dan ook op 24 volt?
Ja, dus soms mochten er systemen op een andere voltage werken, dan hebben we dat heet dan een DC-DC erin zitten. Dus direct current naar direct current, maar hij verandert het voltage. Dus dan kunnen we wel meerdere systemen op een andere voltage runnen. Maar de batterij die erin zit, die runt op 24 volt.
Ja, maar dan gebruik je dus geen standaard computerapparatuur. Consumentencomputer, maar die werkt op 220 volt wisselstroom.
Ja, nee, dat klopt. Dus als je kijkt naar het hoogvoltagesysteem wat wij gebruiken. Het hele batterijpakket is zelf ontwikkeld. Dat gaat dan naar de inverter. Die maakt van de gelijkstroom die wisselstroom. Maar die stuurt ook meteen de motoren aan. Dus die moet dat afstellen, dat die stroom die naar de motoren stuurt, op hoeveel power dat er gevraagd wordt voor die motor. Die hele inverter die is zelf ontwikkeld. Als ook de motoren die daarbij passen. Dus ja.
Ja, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Hè? Want het is dus niet alleen maar software en digitaal. Dit is gewoon pure elektrokrachtbron. Ik weet niet eens wat het woord daarvoor is. Elektrotechniek.
Elektrotechniek denk ik, van die afdeling.
Ja. En dan kom je dus wel weer terug op het stukje e-auto wat je eigenlijk al hebt ontwikkeld.
Die had je al. Ja. Die was al lang. Maar wel even, want je zegt zelf ontwikkeld. Kun je iets meer over vertellen? Want het is natuurlijk niet helemaal zelf ontwikkeld. Er zijn natuurlijk gewoon open standaarden en die combineer je bij elkaar. En je kijkt af wat er vorig jaar is geweest. En je kijkt wat voor onderzoek er is gedaan ergens in Bangalore. Weet je, Bangalore of weet ik wel hoe al die plekken heten.
Mm-hmm. Toch? Als ik even onze batterij als voorbeeld pak.
Ja, men neemt een batterij.
Ja, men neemt een batterij. Dat is eigenlijk, die bestaat uit individuele cellen. En die cellen, die kopen wij apart in. Dus we gaan geen cellen zelf maken, maar we gaan wel kijken van, hey, we hebben een hele waslijst aan cellen die beschikbaar zijn. Wat zou voor onze toepassing de ideaal zijn? Dus kijk je naar in welke temperaturen doen die het beste? Wat is de voltage, de ampère rating? Dat moet allemaal kloppen.
En die koop je bij AliExpress. En ik meen dus gewoon bij een groothandel ergens in China kan je dat kopen.
Ja, precies.
En dat vind ik altijd zo interessant. Ja. Want dat hebben we vaker gehad. Weet je, dat mensen dan spullen bij... Met die drone hadden we dat. Die aflevering met die drone was ook zo mooi. Iemand maakte een drone en die kocht ook dan van die marktplaats.
Race drones.
Race drones.
Ja. Okay.
Ook racen trouwens.
Ook racen, ja.
Gek op racen.
Ja. Ja.
En dan krijg je je spulletjes. Dan ga je natuurlijk eerst kijken van... Okay, voldoet dit echt zeker aan de eisen? Dus dan zet je ze zelf nog in een testopstelling. Dat is altijd goed om te doen. Dus is heel belangrijk. Dan ga je kijken, het werkt allemaal goed. En dan heb je eigenlijk in die individuele cellen. En voor de rest is alles zelf opgebouwd. Dus het mechanische stuk, hoe dat in de auto zit. Het hele battery management systeem. Dus we moeten kijken dat hij niet een ondervoltage komt. Of een overvoltage. Het temperatuur management systeem wat daarin zit. Dat moet heel nauwkeurig gemeten worden. Maar ook aangestuurd worden.
Vraag. Uh-huh. Kijk, het leeglopen van die accu's. Hè? Daar is Tesla echt heel erg goed in. Dus als jij, dus er worden testen gedaan, dan zetten ze een Audi e-tron en dan zetten ze een Mercedes G, weet ik veel, EQS geloof ik, en een Tesla neer en dan weet je wel, dan is een Tesla komt 30-40% verder. Waarom? Ze laten die accu veel beter leeglopen.
Hm.
Nou, leuk. Ontdek jij, dus ik neem aan, omdat jullie dat onderzoek kunnen doen en dat kunnen testen, weet je, dat maken jullie denk ik openbaar. Denk ik. Tesla maakt het denk ik niet meer openbaar. Ze zeggen van wel, maar dat kan ik me niet voorstellen. Wordt dat uitgewisseld? Maak je dat openbaar? Denk je dat Tesla daar iets aan heeft? Of Audi of Mercedes of alle elektrische auto manufacturers? Hoe zit dat?
Het ligt er ook aan waar we bepaalde testen doen. Dus vaak doen we dat niet alleen op de universiteit, maar hebben we daar ook met bedrijven samen hebben we projecten. En dat ligt er nog maar net aan hoe hun graag hun informatie verspreiden eigenlijk. Dus er zijn ook zeker bedrijven waar we mee samenwerken die zeggen van hey, dit is allemaal...
Geef eens een voorbeeld. Van een bedrijf waarmee je samenwerkt en dan helpen jullie ze, want ze hebben gratis, hebben ze mensen.
Uh-huh.
En waar zij dus een beter product kunnen maken, hun innovatie hebben.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld onze bandenproducent. We hebben een samenwerking met Vredestein. En die ontwikkelen voor ons de banden. Maar wat er nou precies allemaal in dat rubber zit, of hoe dat is samengesteld, of hoe die band in elkaar zit, dat is geheim. Dat mogen wij ook niet doorvertellen aan andere teams.
Dus jullie krijgen een banden voor ze. En dan denken jullie, wat een troep is dit, zeg. Maar goed, jullie hebben gekregen van Vredestein. Ze zijn partner. En dan zeggen jullie, dit slijt echt veel te snel. En dan krijg je daarna weer nieuwe. Maar wat erin zit, mag je niet weten.
Wat erin zit, mogen we niet. Ja, maar...
Maar gaat het zo wel, of heb ik het mis?
Nee, we hebben wel een nauwe samenwerking met hun. Dus er zit wel een wisselwerking van kennis tussen ons en hun. Dus
maar wordt er dan ook voor jullie, wordt er een nieuw materiaal ontwikkeld, bijvoorbeeld?
Hun gaan echt voor ons kijken wat nou het beste is voor onze auto. Dus wij geven eigenlijk een case aan van we hebben zoveel. Ja, die band die zit zo op de auto.
Maar wat voor andere eigenschappen vereist dan deze vorm van racen? Waarom zou daar een materiaal voor nodig zijn dat nu nog niet bestaat? Alles is er toch al?
Ja, precies. Alles is er wel al. Maar de samenstelling moet wel precies afgesteld worden op onze toepassing.
Ja, maar wat is dan de eis die bij jullie anders is dan ergens anders al gesteld is?
Nou, stel, we hebben een vergelijking met Formule 1. Die auto's rijden natuurlijk een heel ander getal aan kilometers. Of die krachten die er op die band komen zijn wel een heel stuk groter. Kijk, wij rijden dan met de auto...
22 toch? Zijn je net 22 kilometer?
Ja, dus wij rijden in principe 22 kilometer en dan mag die band op zijn. Maar we willen ook wat testkilometers maken natuurlijk. En die band, kijk, in de Formule 1 heb je in principe een heel rondje. Dat is al 5 kilometer en dan moet die warm zijn. Bij ons moet die gewoon instantaan gewoon op het optimale griplevel zitten. Die Formule 1 auto's rijden met 300 rond. Onze autonome auto die rijdt dan misschien met 115. Dus de krachten die erop komen zijn ook heel verschillend. Dus daar moet je wel echt naar gaan kijken. En dat geldt niet alleen voor de banden, maar ook voor de rest van de
auto. Dat is grappig. Je zegt eigenlijk, de eisen zijn lager, dus heb je ander materiaal nodig.
Ja, nee, dan komt het wel op neer. Ja.
Dus je gaat gewoon optimaliseren.
Ja, maar misschien zijn ze wel lager in de zin van de krachten die erop komen. Maar we hebben wel heel veel meer richtwisselingen.
Ja.
Dus onze baantjes zijn heel bochtig. En daardoor hebben we wel misschien in die kant weer meer performance nodig.
Ja, maar waar ik natuurlijk nou op zoek ben. Ik vind dit een mooi voorbeeld hoor. Mm-hmm. Wat je zeg maar ontdekt, onderzoekt. Waarbij wij allemaal, de gewone mens in een gewone auto, uiteindelijk profijt van heeft. Dat is een beetje wat ik zoek. En met die banden snap ik dat er elementen uitkomen. Ook de LiDAR in combinatie. Zullen jullie ongetwijfeld met de camera's iets hebben van waardoor het helpt. Dus ik zoek naar dat soort voorbeelden. Want dat is mooi. Want dan doe je het ook niet. Ja, als hobby is het leuk. Doe je het ook niet voor niets. Ja, soms is het ook mooi om dingen voor niets te doen. Maar ja, oké, banden dus.
Ja, precies. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van wat wij wel custom maken voor onze auto.
Ja.
Voor de rest, als je kijkt naar wat doen we nou maatschappelijk, dat is eigenlijk een beetje de vraag.
Ik hou heel erg van fundamenteel onderzoek. Vind ik onwijs belangrijk. Hmm. Maar nu vraag ik inderdaad even van wat komt uit jullie fundamentele onderzoek? Uiteindelijk, wat is de relevantie voor de maatschappij?
Hmm. Ik denk dat het hele autonome project is daar wel een heel mooi voorbeeld van. Kijk, heel veel bedrijven, ook Tesla en Audi en alle grote autobedrijven, die zijn nou bezig met die autonome technologie. Hoe maak je dat veilig? Hoe zet je überhaupt de hele structuur op van zo'n autonome auto? Wat komt erbij kijken? Welke sensoren zijn er voor nodig? Dus wij zijn nu bijvoorbeeld met die LiDAR sensoren aan de gang gegaan. Heel veel bedrijven die hebben daar ook natuurlijk wat bij als wij daar feedback op kunnen geven. Van, hey, wij zouden liever dit willen zien of wij zoeken hier nog wat meer performance. En dat is dan deze toepassing. Maar dan krijg je ook heel veel feedback van andere bedrijven die ermee bezig gaan. Dus ik denk dat het misschien... We helpen wel naar de ontwikkeling van de sensoren bijvoorbeeld. En ook onze toepassing van het racen. Dat is wel een vrij extreme toepassing eigenlijk van een autonome auto. Kijk, normaal op de weg. Dat is misschien iets minder voorspelbaar. Maar het is niet een high performance omgeving.
Nee, en zou dus kunnen zijn dat er ineens een official over gaat steken straks bij jullie wedstrijden?
Nee, als die auto aan het rijden is,
dan ben je mix bij Olympische Spelen.
Ja. Zelfs een mens achter het stuur kan daar soms niet tegenop.
Nee, ik denk dat dat ook niet de bedoeling was.
Nee, maar het is wel een hele mooie use case natuurlijk. Want dat heb je ook in het echte verkeer.
Ja, precies. Maar dat is ook iets waar ons systeem dan geen rekening mee gaat houden.
Nee, maar als dat een nieuwe regel zou zijn...
Met
een bordje langs de kant en die moet je herkennen. Dan maken jullie het weer zo. Want dat is natuurlijk wel meer wat er op de openbare weg gebeurt.
Ja, precies. Dus dan, als dat echt een nieuwe regel zou zijn waar wij rekening mee moeten houden, dan gaan we natuurlijk ook op ontwikkelen. Kijk, onze ontwikkeling is echt heel erg gericht op de performance van die auto. Dus wij gaan nu niet een systeem maken.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
We willen gewoon zo snel mogelijk over die baan racen. Dat is onze...
Maar is je autonome sensoren, LiDAR, software, hardware van je computer, is dat de limiter dat die wel harder kan of niet? Of want dat is de limiter. Want die bestuurder wordt sneller.
Mm-hmm. Ja, precies.
Dus zou er moeten veranderen waardoor die sneller gaat? Wat is traag? Is dat die computer? Is dat de LiDAR? Is dat herkennen van die pionnen?
Ik denk dat de computer is bijvoorbeeld al een heel mooi voorbeeld. Als je je software op een hogere frequentie kan laten draaien, dan ben je er al vrij snel natuurlijk. Maar als jouw sensoren bijvoorbeeld maar 25 hertz geven of 20 hertz. Bijvoorbeeld onze LiDAR-sensoren die werken volgens mij nu op 25 hertz. Ja, dan kun je je software wel enorm snel laten draaien. Maar dan heb je er niks aan om... Als je maar sensor input krijgt wat veel, veel lager... veel langzamer binnenkomt.
Ja.
Dus vandaar... wij zijn ook gewoon gelimiteerd op de sensoren die we gebruiken natuurlijk. En soms dan zijn die er gewoon helemaal niet hoger dan 25 hertz voor een LiDAR. Dat is bijna niet te krijgen.
En zelf maken is onmogelijk.
Wat Zijn er nou eigenlijk voor spelregels in de race verder die afwijken van het normale? Want we hebben dus al een aangepast circuit. Hè? We hebben pionnetjes. Want dat is makkelijker voor de camera's en de software die daarachter zit om te onderscheiden wat links en rechts is en waar de baan ophoudt. Mm-hmm. Maar wat zijn er verder nog? Het is een tijdrit, hebben we intussen gehoord. Ja. Oké, wat zijn er nog meer voor regels die afwijken van het normale racen?
Even kijken. Ja, we mogen in principe de auto ook alleen maar een startsignaal geven. Dus wij selecteren eigenlijk de missie voor de wagen. En dan zeggen wij van oké, je gaat nu zoveel rondjes rijden. En die moet dus ook uiteindelijk zelf na zoveel rondjes stoppen. Wij zeggen niet van oké, nou is het klaar. Nou heb je goed genoeg gereden. Dus dat is bijvoorbeeld ook iets wat hij zelf moet herkennen.
Terwijl je toch zou het logisch zijn om gewoon een vent met een vlag daar neer te zetten als het afgelopen is. Ja. Maar hij moet het zelf weten.
Ja, precies. En we hebben ook geen lichten meer of dit bijvoorbeeld in de Formule 1 die aangeven van nu start de race of iemand die met een vlag zwaait. Nee, dat komt nou gewoon met een elektrisch signaaltje op de knop. Wordt dat naar die auto gestuurd van hey, nou moet ik beginnen met rijden.
En hij is van tevoren helemaal voorgeprogrammeerd. Dus hij weet, ik ga zoveel rondjes rijden. Hij leert onderweg helemaal niets. Het is helemaal voorgeprogrammeerd. Nee. Wat hij niet.
Dus we weten eigenlijk, we zetten die auto op de baan. En het enige wat we zeggen is, zoveel rondjes en nu beginnen.
Maar hij is wel ingetraind. Hij is getraind voor die route.
Ligt eraan welk race element dat het is.
Oh, je hebt ook race elementen waarbij die eerst, dus ook voor de race, dat hij eerst ontdekt hoe de baan is. Mm-hmm. Heel langzaam gaat hij dan. Gaat hij kijken. En dan is het volweg. En, en onderweg leert hij ook nog. Gaat hij steeds sneller, omdat hij steeds beter snapt hoe die baan is.
Ja, in principe heb je na één rondje, weet je eigenlijk al alles. Dan weet je hoe de hele baan eruit ziet. Dus dan zie je ook in één keer. Dan gaat hij achter.
Maar hij kan toch die ene ronde later remmen. Of die andere ronde meer uitaccelereren. Of die ene ronde dieper insturen. Dus dat is toch anders? Ieder rondje.
Ja, dat zou je in principe wel. Zo zou je de software kunnen schrijven. Kijk, zo ver is ons team in ieder geval niet.
Yeah, maar, dat valt me tegen.
Maar we zien dus eigenlijk gewoon precies de baan. En eigenlijk, je zou er ook zo naar kunnen kijken. Als je de baan weet, dan kun je precies uitrekenen wat nou het ideaal is.
Ja.
Dus dan zou je ook niks meer hoeven te verbeteren, in theorie.
Dat is een interessante. Hebben jullie dan? Doe je van tevoren de simulatie, je weet hoe de baan is, je weet wat je banden, aerodynamica, batterij, je weet alles. Dan weet je van, in theorie kunnen we over dat rondje, ik noem maar wat, 35,31 seconden doen. We ronden het even af tussen 35... Nee, we ronden het af op 33,61. Het wereldrecord 500 meter schaats. Dus daar ronden we het op af. Dat kan in theorie. Mm-hmm. Maar ja, dat is theorie. Er komt een... Ja, weet je, altijd is die band net even anders. Hij remt toch iets minder, iets meer slip in dat remmen. Dus dan heeft hij 33,69. Mm-hmm. Gaat hij dan... Het rondje daarna heeft hij dan geleerd van, daar slipte ik iets weg. Dus ik moet iets eerder remmen, want mijn banden waren iets te warm. Waardoor hij het rondje daarna 33,63 heeft. Want anders is het gewoon de standaard. Dat kan helemaal niet.
Ja, precies. Bij ons zijn de systemen nog niet zo ver ontwikkeld dat wij het zo gaan aanpassen. Dus de eerste ronde is bij ons echt een exploratieronde. Ja. Dat is natuurlijk wel.
Vraag 1 hierover. Als je als mens een rondje rijdt, je weet dat het een rondje is, hè, dat is een gegeven. Dan merk je op een gegeven moment, ik heb dat eerste rondje heb ik voltooid. Je begint de plek te herkennen waar je vertrokken bent.
Mm-hmm. Ja.
Doet deze machinerie dat ook? Of moet je hem echt nog vertellen, hier is het einde van het eerste rondje, vanaf hier is het herhaling?
Nee, dat doet hij echt ook uit zichzelf.
Dat ziet hij zelf. Ja. Oké, belangrijke informatie vind ik.
Ja, dat is misschien wel leuk. Want we hebben ook, als die auto over de baan rijdt, kunnen we dus live zien op een computerscherm wat die auto ziet. Dus we zien eigenlijk, terwijl die auto over de baan rijdt, voor de eerste keer kunnen we precies zien van hoe die kaart eruit ziet die hij aan het maken is. En dan zie je ook van, hij begint met rijden en dan ziet hij steeds meer. En als je bijna bij het einde is, dan ziet hij al van, dit herken ik. En dan pakt hij hem bij elkaar en dan pakt hij het begin en einde weer. Dat maakt hij aan elkaar en dan schuift hij een beetje met de pionnen op de kaart. Zodat het allemaal mooi past. En dan weet hij van, dit is de hele baan. En ik kan eigenlijk...
Ja, en dan hebben we dus die ene baan hebben we ingereden. We zijn warm. Hij kent de hele baan. Ja. En dan?
En dan rekent hij uit van, hey, wat is de ideale lijn? Hoe moet ik gaan rijden? Wanneer moet ik insturen? Hoe snel kan ik door de bochten gaan? En in principe staat dan al vast hoe die de hele ronde gaat rijden.
Ja.
Dus we gaan kijk, en we meten natuurlijk wel, als hij iets te ver van de ideale lijn afwijkt, dan moet hij natuurlijk compenseren.
En dat passen jullie aan?
Dat doet die auto zelf.
Die auto past het zelf aan, dus jullie doen helemaal niets meer.
Ja, je mag onderweg niet ingrijpen. Hè?
Ja, dus hij rekent voor zichzelf eigenlijk een referentie uit van, hey, hier moet ik zo rijden. En dan meet hij met interne sensoren en GPS en gyrometers hoe die rijdt en wat de status is van de auto. Ja. En daar houdt hij rekening mee. En dan probeert hij zo dicht mogelijk bij die ideale,
bij die 33-61 te komen. En dan heeft hij naar dat rondje, want daar ging hem op aan, 33-69. Zeg, dat kwam omdat bijvoorbeeld de band harder was dan, of zachter, of de band was warmer dan hij had verwacht. De temperatuur heeft hij meegenomen. Heeft alles wat je maar kan.
Nou, dat is de vraag. Neem je dat mee?
Nou, uiteindelijk, stel die band die warmt op naarmate dat je rondjes rijdt. Mm-hmm. Dan zal die auto wel meer reageren.
Wordt het wel gemeten? Is dat input?
Ja, de temperatuur van de band? Zul je het misschien. Nee, de temperatuur van de band. We kunnen het meten. Ja, we hebben er sensoren op zitten die dat meten. Maar uiteindelijk meet je het gewoon in hoe snel, hoe goed dat die instuurt eigenlijk. Want die absolute temperatuur van die band, dat maakt ons vrij weinig uit. We willen gewoon dat die.
Oké, dus je meet de reactie van de auto op een bepaalde stuurbeweging.
In principe, daar komt het op neer. Ja.
Ja. Oké, en daardoor weet je iets over de grip van de band op dat moment.
Ja.
En daar kun je verder mee rekenen.
En dat verandert natuurlijk. Maar daar, die auto die kijkt gewoon van, ik wil zo dicht mogelijk bij die ideale lijn komen. En elke ronde verandert dat een beetje. Dus hij moet wel op elk moment zit hij te meten van, hoe zit ik daar?
En zij past dat constant aan. Mooi.
Ja, dus het is niet dat hij elk rondje gaat evalueren van, hey, hoe was mijn eerste bocht ook alweer? Maar hij kijkt gewoon op elk moment, ik moet ideaal rijden. Dat is het hele model wat erin zit. Je kijkt naar de status van de auto. Hoeveel slip heb ik? Hoeveel stuurhoek heb ik? Hoeveel zit ik van de lijn af?
Ja, maar in real time pas je dat aan. En dat is natuurlijk boeiend. Want mijn autopilot op mijn auto doet dat natuurlijk niet. Pas bij een update krijg ik weer een, tussen aanhalingstekens, betere versie. Maar ik wil natuurlijk dat hij in real time dat doet.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat hij aanpast van, nu heb ik. Ja, maar dat is.
Ja, behalve dat jij niet aan het racen bent, natuurlijk. Dus
nee,
dat hoop ik.
Maar ik heb natuurlijk wel dat er fietsers langskomen en wandelaars. Dus op een gegeven moment verwacht ik dat mijn auto nu, als ik nog geen update heb gehad. Ik heb voor 3 maanden geen update gehad. Maar nee, is hij wel 20 fietsers tegengekomen. Dat hij op een gegeven moment niet na 3 maanden dezelfde fout maakt. Mm-hmm. Dat die fietser fout is.
Ja, nu kan het ook zo vergelijken. Bijvoorbeeld een Formule 1 coureur die zit helemaal in zijn auto vastgezet. En die kan gewoon met zijn lijf.
Krachten van 51G kan die aan, hè?
Ja, blijkbaar. Na de afgelopen race.
Dat hebben we niet ontdekt.
hopelijk krijgen we niet zo'n kracht op onze auto in ieder geval.
Dat is niet normaal, hè? 51G in het uitstappen. Dat stapt ook helemaal niemand.
Ja, onze. Dus we moeten bijvoorbeeld onze batterij ook vastmaken met bepaalde. Op een bepaalde manier. En die zijn ook gereed op 40G. Moeten die kunnen houden. Dus we houden er in ieder geval wel rekening mee.
Nee, maar dat is interessant. Dus bij die klap die Max Verstappen had, zou die batterij bij jullie eruit vliegen.
Ja. Bij 50G, ik denk dat het dan wel kritisch wordt, ja.
En Max blijft gewoon in zijn auto zitten.
Max blijft gewoon zitten.
Maar goed, waar ik heen wil, is zo'n coureur die voelt natuurlijk met zijn eigen lijf wat die auto allemaal doet. Heb ik een beetje slip op mijn achterwielen of voorwielen? En dat zijn eigenlijk, zo past hij dus ook zijn input met het gaspedaal en zijn stuurhandeling. Zo past hij dat aan. En zo doet onze auto dat eigenlijk precies hetzelfde. We hebben ook allemaal sensoren die dat meten. Wat de auto precies aan het doen is. Hoeveel slip dat hij heeft. En die past dat dan aan op zijn output. Zijn stuurbeweging.
Is er veel verschil in dit soort aspecten in niveau tussen de verschillende teams?
Ja, heel veel. Dus,
wie zijn het beste?
Het beste is denk ik in de autonome klasse een universiteit van Zwitserland, Zurich. Okay. Die zijn op dit moment echt, die lopen wel vroeg op.
Jij hebt in een stuk, ik geloof dat het op de site van de TUE stond, maar dat weet ik niet zeker. Heb je gezegd van, we gaan eigenlijk wel proberen te winnen.
Ja, zeker.
Wat is het ook weer, 5 augustus of zo?
Binnenkort? Volgende week dus 3 en 8 augustus zitten we in Spanje.
Dus je denkt dat je ze kunt hebben?
Ja, ja, toevallig doen hun dus niet mee aan de competitie. Maar er zijn wel veel. Nou ja, er zijn wel veel andere universiteiten over heel Europa die nou ja, nog steeds wel een redelijk competitieve auto kunnen maken.
Maar wat, dus, maar wat doen zij dan een stuk beter? Is dat gewoon het ontwerp en een betere batterij? Zijn ze gewoon slimmer? En dan weet je, in Zurich zijn ze wat slimmer dan in Eindhoven. Wat?
Nou ja, tussen teams zijn er heel veel verschillen. Maar ook al op organisatorisch niveau zijn er heel veel verschillen. Dus hoe wij werken is, we hebben een bestuur van 6 mensen. Die werken echt fulltime aan de auto. En die hebben eigenlijk een managementtaak. En dan hebben we nog een stuk of 40, 50 studenten die langs hun studie nog actief zijn voor het team. En dat zijn dan ook echt degenen die aan het werken zijn aan de software en aan de hardware en aan het verbeteren van die auto. En bijvoorbeeld als je dan kijkt naar andere teams, daar kunnen ze met veel minder man zijn of met veel meer. Of er zijn met veel meer mensen die fulltime hun tijd erin steken. Er zijn sommige teams die hebben veel meer fundamenteel onderzoek. Dus moeten elk jaar bijvoorbeeld 20 thesissen schrijven over hun auto. Of die moeten echt, ja, dus daar zitten wel heel veel verschillen in innovatie van de auto's. En vandaar dat er ook heel veel niveauverschillen zijn. En vooral ook omdat het een nieuwe competitie is. Het bestaat nu pas 3-4 jaar. Veel teams vinden het toch lastig om op te starten. En vooral in het begin, ja, die curve is natuurlijk enorm steil hoe je verbeteringen maakt. En later na gaat het alleen nog maar om de paar tiendes, om de honderdste secondes. En dan krijg je dus een beetje zo'n flatline. Maar vooral in het begin, en daar zitten we nu in, zie je dus die enorme verschillen.
Ja, daarnet zei je dat jullie team eigenlijk al 18 jaar bestaat. Mm-hmm. Deze vorm van race bestaat een paar jaar nog maar. Dus wat gebeurde er in de tussentijd?
Dus we zijn in de eerste 5 jaar zaten we nog met een verbrandingsmotorauto. En toen hebben wij de keuze.
Naar elektrisch.
Ja, zijn we naar elektrisch gegaan. En dus nu zijn we overgestapt naar een hybride vorm daarvan.
Ja.
Dus autonoom en elektrisch. Ja.
Ik vind het wel leuk om een beetje op de aerodynamica in te gaan. En ook op de software specifieke dingen. Gewoon alle onderdelen een beetje onder. Aerodynamica, heb je daar dingen ontdekt of anders waarbij de Formule 1 iets kan leren?
Ik denk de technieken die wij gebruiken. Toevallig, dat is wel misschien wel een leuk verhaal. We hebben een bepaald softwarepakket, dus gewoon open source, OpenFoam heet dat. Wat wij gebruiken voor onze aerodynamica simulaties.
In de show notes, OpenFoam.
OpenFoam. Leuk, je kan het zelf thuis downloaden en ermee aan de slag gaan. Als je er een beetje in verdiept.
Leuk.
Maar dat is bijvoorbeeld wel ook dezelfde software die de Formule 1 gebruikt. Of we gebruiken Paraview, is ook open source. Dus daar kun je eigenlijk je resultaat van je aerodynamische simulatie inladen. En dan kun je precies allemaal plotjes zien en mooie figuurtjes en kleurtjes. En dat is dus ook wat ze bijvoorbeeld bij Formule 1 echt gebruiken om post-processing te doen. Dus te kijken naar hoe doet onze simulatie het? Hoe doet de nieuwe flapjes die we hebben ontwikkeld? Hoe werkt dat nou precies? En dat is wel mooi om te zien. Dus bijvoorbeeld een van onze studenten, die is naar een master gaan doen in Italië voor race engineering. En die is daar ook bij Toro Rosso een keer in de werkplaats geweest. En daar heeft hij gewoon met die mensen kunnen praten. En daar is hij dus ook achter gekomen van, ze gebruiken dezelfde technieken als ons.
Wauw.
En dat is wel heel mooi om dat te zien.
Ja, ja. Gaaf.
En hoe groot zijn de verschillen? Dynamica.
Dan gaan we nu weer door. Dan gaan we nu de grote verschillen en dan gaan we weer straks naar een onderdeel.
Over teams, je zei net 6 man fulltime in het bestuur. Als je verschillende deelnemers vergelijkt, is de grootte van het team, zijn er hele grote verschillen tussen?
Ja, sommige teams zijn met 15 man in totaal, die allemaal parttime werken.
Ja.
Sommige teams zijn met 70 man, waar er 20 van fulltime werken. Dus ja,
dat is een hoeveel FTE hebben jullie dan bijvoorbeeld, als je alles bij elkaar optelt?
Als ik alle personen bij elkaar optel, zitten we denk ik op 56. Ja.
Dat is niet normaal. Het is zo groot. Zoveel mensen.
Ja, het is echt een bedrijf.
Ja, ja, ja. En dan hebben we nog allemaal adviesgroepen die er ook bij zitten. En mensen die misschien niet meer actief zijn aan de auto te werken, maar wel zo langskomen om advies te geven. Of we hebben nieuwe designs en die geven dan daar hun feedback over. Dus ja, eigenlijk is het team nog een stukje groter.
Maar in de begroting is het gewoon break-even. Je hebt partners die zorgen voor de inkomsten. De universiteit zal denk ik meedoen voor de inkomsten.
Ja.
En dan heb je kosten. Maar het is allemaal break-even uiteindelijk.
Ja. We zijn een non-profit organisatie.
Ja.
Oh, maar nou moet ik opeens aan iets denken wat ook belangrijk is. Ik heb begrepen dat een onderdeel van de hele race is dat je ook aangeeft wat voor verdienmodel je op het oog hebt met je auto. Kun je daar eens iets over vertellen? Want dat vragen ze aan Max Verstappen niet. Die hoeft alleen maar zo hard mogelijk te rijden. Ja. En jullie moeten ook vertellen hoe je hier geld mee denkt te gaan verdienen.
Ja, klopt. En dat is eigenlijk het stukje om de competitie ook interessant te maken voor alle misschien wat minder technische mensen. Maar ja, het gaat er natuurlijk om ons uiteindelijk klaar te stomen voor in de industrie onze weg te vinden. Ja. En daarom hebben ze dus ook een business en een kostonderdeel toegevoegd aan de competitie. En bijvoorbeeld in het business onderdeel moeten wij eigenlijk een fictief businessmodel gaan ontwikkelen. Met onze auto daarin. En dan is eigenlijk gewoon de vraag, ja, wat ga je doen? Maak daar een heel financieel model van en zorg dat het, in theorie in ieder geval...
In de Excel werkt geldt. Het. En wat is jullie model? Oh, sorry.
Nou ja, ik wou daar meer over weten. Namelijk, gaat het om hoe je die auto op den duur denkt te kunnen verkopen? Of gaat het om het geld verdienen met het racen? Dat is wat anders.
Ja, dus hoe is het model? Ja, precies, wat hebben jullie verzonnen?
Ja, eigenlijk is het daar heel vrij in. Je kan alles verzinnen.
Maar wat hebben jullie verzonnen?
Wij hebben bijvoorbeeld opgesteld dat we willen een samenwerking willen doen met pretparken.
Ah.
Dus, nou, dat komt natuurlijk weer mooi terug in de
Efteling.
Ja, in de Efteling bijvoorbeeld. Wij hebben onze autonome systemen. En daar kunnen we eigenlijk, net zoals in een race game, kunnen wij de soort van, hoe noem je dat? Help de auto laten helpen. Degene die er in de auto zit, die kunnen we laten helpen om de goede lijn te volgen. En zo kun je daar gradaties in maken bijvoorbeeld. Je kan tegen andere autonome auto's racen. En je hebt dus eigenlijk heel veel opties met zo'n autonome, met zo'n convertible auto, waar je toch wel iets moois mee kan verzinnen om bijvoorbeeld voor pretparken heel aantrekkelijk te maken. En bijvoorbeeld nu in een achtbaan, als je het vergelijkt met een achtbaan, dan ga je inzitten en die chased jou een minuutje Mitchell rond. Ja, en dan ben je klaar. Maar je hebt eigenlijk ook helemaal geen interactie met die achtbaan. Je zit er alleen in. En nu kun je echt
dus voor
zelf...
Sommige mensen maar beter ook, maar oké.
Ja, nu kun je dus echt zelf op een veilige manier, want je hebt die software die het allemaal in de gaten houdt, kun jij over een racebaan rijden.
Oh, dus
een soort digitale instructeur heb je dan bij je, die ingrijpt als je het niet goed genoeg doet.
Ja, eigenlijk is
het... Uit de bocht dreigt te vliegen.
Ja, in principe wel, ja. Dus eigenlijk is het hoe je Formule 1 speelt op een PlayStation, maar dan in real life.
Dat wil ik wel.
Ja.
Jij niet, Ben?
Nee, ja. Nee, dat zit een beetje... Ik moet er nog een voorstelling van maken. Leuk. Heb je nog een ander... voorbeeld als businessmodel, want ik dacht direct van die combi LiDAR met die camera's, weet je, dat je die combi net iets slimmer maakt, net iets beter maakt, waar natuurlijk de hele auto-industrie
en dat dan verkoopt. Ja.
En dat inderdaad, of onder licentie verkoopt.
Ja. Dat gaat dan echt op componentenlevel. Dus ze vragen wel echt om...
Oh, ze vragen compleet?
Ja, ze een compleet pakket aan te leveren waar de hele auto in zit.
Met wat voor ideeën zijn jullie concurrenten in die race ooit gekomen waarvan je dacht, hadden wij moeten bedenken?
Oeh, dat is lastig. Misschien heb ik daar nog te weinig ervaring om daar echt iets over te zeggen. Sommige teams, ik had de gekste ideeën. Sommige teams die willen op vliegdekschepen gaan rijden met auto's. Dus daar krijg je allemaal van...
Dat maar, hoort er ook bij.
Ja, maar misschien zit er wel ergens iets interessants in.
Ja. Ja. Een van de onderdelen is gewoon het koeling hebben we al voldoende... Nee, koeling hebben we nog niet goed gehad, want dat is wel onwijs belangrijk. Want die koeling bij elektrische auto's is onwijs belangrijk, bij de computer is belangrijk. Mm-hmm. Hebben jullie daar iets mee gedaan waar je denkt van dat moeten we noemen, want daar kan de hele wereld profijt van hebben?
Ja, ik denk de cooling loop. Kijk, we moeten er wel over nadenken hoe we die precies in de auto zetten. We hebben gewoon een luchtkoeling voor onze batterij. En een hele waterkoeling voor de inverter en voor de motoren zelf.
Maar vrij standaard.
Ja, dat is in principe gebruiken we geen aparte technieken daarvoor.
Nee.
Goh. Ik heb nog wel een vraag over de toekomst. We zijn langzaam aan de tijd. Dus,
straks zie je het al in anderhalve minuut.
Ja, straks weer een slotvraag, Ben. Wanneer denk je dat het autonoom rijden zover is, jullie autonoom rijden zover is, dat zo'n race gehouden kan worden op een manier waarop we dat het graagst zien? Mm-hmm. Met het hele veld in één keer de baan in, met de TUE pole position, Zurich daar vlak achter. Wanneer gaan we dat zien?
Ik denk dat we dan nog wel een paar jaar de toekomst in kijken. Dus 15 jaar misschien.
Mm.
Dus dat is toch
dat
wel
is een hele tijd.
Ja, nog een tijdje ver weg.
Ja. Want voor die tijd daar druk je elkaar gewoon de baan uit zonder dat je het wil.
Ja, precies. Maar ook, je hebt een heel jaar aan zijn auto gewerkt. En ja, zo'n vulvleugel.
Je wilt niet dat die stuk gaat.
Nee, je wil echt absoluut niet dat die stuk gaat. Want dan is je hele werk kapot. Dus ik denk dat het nog wel een tijdje ver weg is.
Ja,
ja.
Helder, Ben.
Ja, sorry, ik heb twee vragen. Eerst die Mobileye vorige week in New York. 40 minuten een rit. Weet je, autonoom. Wel met iemand in, een beetje aan het stuur om in te grijpen. Hoe kijk jij daarnaar? Bij dat soort initiatieven, denk je van...
Die Mobileye?
Ja, Mobileye, dat Israëlische bedrijf, die maakte eerst de autonome computer voor Tesla. Tesla doet het nu allemaal zelf. Hm. Mobileye heeft weer een experiment. Kijk eens hoe goed onze software is en onze hardware. Dat moet iedere automobielbedrijf gebruiken. Want wij kunnen zelfs 40 minuten kunnen wij in New York met allemaal met allemaal voetgangers kunnen wij rijden.
Ja.
Heb jij van, dat is echt knap, of je hebt iets van, nou ja... PR-stunt.
Nou ja, dat ook. Maar ik denk wel dat het echt heel knap is om alles tegelijk in de gaten te houden. Je moet alles herkennen. Vooral in New York is één grote chaos. Dus ik denk dat het dan ook vooral het herkennen van gevaarlijke situaties. Dat is waar echt de moeilijkheid in zit. En dat vind ik wel heel knap.
En dan komt mijn laatste vraag. Want we hebben het best wel in de technoloog vaak over autonoom rijden. Want dat vinden wij leuk. Mm-hmm. En de consensus is nu een beetje, ja, dat duurt nog wel 80, 90 jaar. Maar ja, dat zeggen mensen die er niet zo diep in zitten, zoals jij. Dus level 5, hè, hebben we het nu over.
Ja.
Dus nu vraag ik aan jou, wat denk jij? Wanneer hebben we echt level 5?
Ik denk dat als allereerst auto's moeten met elkaar gaan communiceren. Want anders dan doet iedereen maar gewoon wat hij zelf wil. Dus dat is volgens mij echt heel belangrijk dat we ook connecties krijgen tussen auto's. En dat die weten wat ze willen gaan doen. En voordat dat is, ja, dat ligt een beetje aan de bedrijven, denk ik. Dus zo snel dat die zeggen van, we maken overkoepelend iets.
Een standaard.
Dat, een standaard. Dan denk ik dat het echt heel hard gaat. Dus misschien zitten we dan over 10 jaar al, maar misschien duurt het ook al 20 jaar voordat.
Nou, maar je bent snel. Dat vind ik wel interessant. Ja.
Oké. Dan hebben we dus volgende week die races in Barcelona. 3 tot 8 augustus, hè?
Ja. Ja.
Kunnen wij dat online volgen op een of andere manier?
Ik weet niet zeker of er een livestream is. Er is wel een timing beschikbaar voor degene die het leuk vindt om naar getalletjes te kijken.
Ja, heel, dat is heerlijk.
Dat is, moet ik even opzoeken.
Dus komt in de show notes.
Juist, ja. Komt in de show notes.
Goed.
Goed. En dan voor de rest kun je ons natuurlijk altijd volgen op de social media pagina. En dan kun je live volgen wat we allemaal aan het doen zijn en hoe we het presteren.
Ja,
mooi.
Oké. Nou, Dennis Schubbels, TU Eindhoven, student technische natuurkunde van het racingteam daar.
Bedankt.
Dankjewel.
Ja, Herbert, bedankt. Ja, tot de volgende technologie.
Luisteraars, bedankt. Tot de volgende keer. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.